We willen vanmorgen met elkaar gaan lezen Exodus 4. Exodus 4, de versen 1 tot en met 17. En het thema van vanmorgen is Mozes mond, hand en staf. Nou, we zullen eens kijken of we daar iets van kunnen vinden in Exodus 4. Exodus 4, en dan willen we dus, zoals gezegd, lezen de eerste 17 versen. Toen antwoordde Mozes: maar als zij mij niet geloven en niet naar mij luisteren, doch zeggen: de Heere is u niet verschenen. En de Heere zeide tot hem: wat hebt gij daar in uw hand? Hij antwoordde: een staf. Daarop zeide hij: werp die op de grond. En toen hij die op de grond geworpen had, werd hij een slang, zodat Mozes ervoor wegvluchtte. Maar de Heere zeide tot Mozes: strek uw hand uit en grijp ze bij de staart. Toen strekte hij zijn hand uit en greep haar vast, en zij werd een staf in zijn hand, opdat zij geloven dat de Heere, de God hunner vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, u verschenen is. Wederom zeide de Heere tot hem: steek uw hand in uw boezem. En hij stak zijn hand in zijn boezem, en toen hij ze eruit trok, zie, zijn hand was melaats, sneeuwwit. Daarop zeide hij: steek uw hand opnieuw in uw boezem. En hij stak zijn hand opnieuw in de boezem, en toen hij ze eruit trok, zie, ze was weer geworden als zijn overige vlees. Indien zij u niet geloven en geen acht geven op wat het eerste teken te zeggen heeft, dan zullen zij geloven wat het tweede teken te zeggen heeft. En indien zij ook deze beide tekenen niet geloven en naar u niet luisteren, dan zult gij Nijlwater nemen en uitgieten op het droge. En het water dat gij uit de Nijl neemt, zal bloed worden op het droge. Toen zeide Mozes tot de Heere: och Heere, ik ben geen man van het woord, nog sinds gisteren, nog sinds eergisteren, nog sinds gij tot uw knecht gesproken hebt, want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. Maar de Heere zeide tot hem: wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt stom of doof, ziende of blind? Ben ik het niet, de Heere? Nu dan, ga heen. Ik zal met uw mond zijn en u leren wat gij spreken moet. Maar hij zeide: och Heere, zend toch iemand anders. Toen ontbrandde de toorn des Heeren tegen Mozes en hij zei: is niet de leviet Aaron uw broeder? Ik weet dat hij goed spreekt en zie, hij is op weg gegaan u tegemoet. En als hij u ziet, zal hij zich van harte verheugen. Dan zult gij tot hem spreken en de woorden in zijn mond leggen. En ik zal met uw mond zijn en zijn mond, en ik zal u leren wat gij doen moet. Hij zal voor u tot het volk spreken, en zo zal hij u tot een mond zijn, en gij zult hem tot een God zijn. En deze staf waarmede gij de tekenen moet doen, moet gij in uw hand nemen. Tot zover, broeders en zusters. Ja, we hebben gezien dat de Heere tot Mozes sprak vanuit de brandende braamstruik. En het is goed ons ervan bewust te zijn dat dat niet ophoudt bij hoofdstuk 3, maar verder gaat in hoofdstuk 4. Dus hier is het nog steeds de Heere die vanuit die brandende braamstruik tot Mozes spreekt. En eigenlijk niet alleen tot Mozes spreekt, maar feitelijk ook een dialoog aangaat met Mozes. Dat is eigenlijk toch zo bijzonder, dat de Heere, die de schepper is van hemel en aarde, de onderhouder ook is van alle dingen, dat hij eigenlijk toch ook in zijn genade dan niet alleen spreekt, maar ook wil luisteren. En een dialoog wil aangaan. En dat is, vind ik ook altijd toch zo, ook het wonder van het gebed. Dat wij inderdaad, we mogen luisteren naar zijn stem. En tegelijkertijd mogen we onze stem ook weer, met onze stem ook weer toegang hebben tot hem. We staan daar niet altijd zo bij stil. We vinden dat misschien wel heel vanzelfsprekend. En toch is dat wel heel bijzonder dat wij met die grote God, dat we daar mee mogen spreken, dat we daar gemeenschap mee mogen hebben. En dat wij ook alle dingen die van alle dag eigenlijk ook die ons bezighouden, dat we die ook met hem mogen bespreken. En we zien dus dat Mozes zich kennelijk toch ook bezwaard weet met de opdracht die de Heere hem heeft gegeven. Ook al heeft de Heere, zo hebben we dan ook in onze vorige studies gezien, dat hij het is die zich openbaart als de Ik Ben. Degene die er voortdurend is, elk moment, niet alleen in het verleden was, maar ook in het heden is en ook in de toekomst zijn zal. En toch zien wij, die zorg die daar is in dat hart van Mozes. Maar hoe zal dat dan allemaal gaan? En misschien dat u dat ook wel van uw eigen hart ook kent. Dat je weet, je mag de Heere vertrouwen. Maar ja, als het moeilijk wordt in je leven, dan ben je toch soms ook wel weer geneigd. Om dan toch soms weer de twijfel kan toeslaan. En dat is zo bijzonder dat Gods woord ons eigenlijk ook al dat soort elementen allemaal ook beschrijft, zodat we ook daarin onszelf kunnen herkennen. En tegelijkertijd dan toch ook weer mogen zien hoe de Heere toch ook in het leven van Mozes tot zijn doel komt, zoals hij ook in het leven van ons tot zijn doel zal komen. Wel, Mozes die dan in vers 1 de Heere antwoordt, maar als zij mij niet geloven en niet naar mij luisteren, doch zeggen de Heere is u niet verschenen. Let u wel, Mozes' zorg is niet dat hij denkt dat het volk mogelijk denkt dat de Heere niet tot hem gesproken heeft, maar dat de Heere aan hem verschenen is. Ziet u, dat is feitelijk wat hier Mozes onder woorden brengt. Indien zij zeggen, de Heere is u niet verschenen. Want natuurlijk, dat is wel heel bijzonder dat de Heere aan Mozes is verschenen. We hebben gezien, dat woord verschijnen heeft ook echt de betekenis van zich zichtbaar openbaren. En dat is wat naar alle waarschijnlijkheid, zoals Mozes dat althans hier onder woorden brengt, naar verwachting toch iets voor zijn volksgenoten, omdat moeilijk zal zijn om dat te geloven. Bedenk ook dat dat volk natuurlijk al zo'n 400 jaar daar in Egypte was. En weinig of geen godsopenbaringen heeft gehad in die periode. Althans, de schrift spreekt daar niet over. Wat dat betreft zou je het ook een beetje kunnen vergelijken, die 400 jaar, met de 400 jaar die daar geweest in die intertestamentaire periode. Die periode van Maleachi, de laatste profeet, tot aan de komst van de Heer Jezus. En de komst natuurlijk daaraan voorafgaand van Johannes de Doper. Want daarmee eindigt dan ook feitelijk Maleachi. Zie, zegt de Heere dan, ik zend u de profeet Elia. Voordat de grote en geduchte dag des Heeren komt, zal hij het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet kom en het land treffen met de ban. Dus de verwachting was inderdaad dat er weer een profeet zou komen, een richter, Elia, die dan ook dat hart weer zou terugbrengen, weer naar de Heeren. En zo zien wij eigenlijk ook hier weer een bepaalde overeenkomst, na die 400 jaar van stilzwijgen, dat daar als het ware ook iemand, vergelijkbaar als een Johannes de Doper, als een Elia, die dan ook verschijnt en waardoor de Heere dan weer gaat spreken. En niet alleen tot wie de Heere gaat spreken, maar natuurlijk ook heel in het bijzonder aan wie de Heere dan ook zich gaat verschijnen. En zo zien wij ook in de komst van de Heer Jezus op aarde, na die 400 jaar van stilzwijgen, dat inderdaad God weer verschijnt. En hij verschijnt in de persoon van de Heer Jezus Christus. Hij is zichtbaar geworden in de persoon van de Heer Jezus Christus. En dan lezen wij dat de Heer daarop dan antwoordt met drie belangrijke tekenen. Let u wel, die tekenen, die hebben wat te zeggen. Ik weet niet of het u is opgevallen, maar in vers 8 daar lezen wij: indien zij u niet geloven en geen acht geven op wat het eerste teken te zeggen heeft. Ziet u wel? Dan zullen zij geloven wat het tweede teken te zeggen heeft. Het was dus niet zomaar een teken om mensen in een bepaalde geestvervoering te brengen, zoals vandaag nog wel eens er gesproken wordt en gedacht wordt over tekenen, die dan een bepaalde mensen in een bepaalde geestvervoering of wat dan ook moeten brengen. Maar het zijn tekenen die dus iets te zeggen hebben, waar een boodschap achter schuil gaat. Het gaat dus in feite niet om het teken zelf, maar het gaat om de boodschap die de Heere door middel van dat teken wil bekendmaken. Denk bijvoorbeeld maar, ik geloof dat we daar al even bij stil hebben gestaan ook, bij Nicodemus, die dan ook des nachts bij de Heer Jezus komt en dan ook zegt: ja, wij weten dat gij van God gekomen zijt, want de tekenen die gij doet, ja, die getuigen daarvan. Het waren de tekenen die de Heer Jezus deed. Die tekenen stonden niet op zichzelf. Die tekenen waren feitelijk boodschappen waarin zijn messiaschap werd onderkend. Daarvoor werden die tekenen gegeven. Daar is nog veel meer over te zeggen, over het koninkrijk en alles wat daarmee samenhangt. De tekenen van dat koninkrijk dat komen zou. Maar goed, dat laten we nu eventjes achterwege. Hoewel het ook wel weer verband houdt met die tekenen die we dus hier ook zien. Want het eerste teken, dat is eigenlijk de onderwerping van de slang. Kijkt u maar eens, in vers 2, daar lezen we: en de Heere zeide tot hem: wat hebt gij daar in uw hand? En hij antwoordde: een staf. En daarop zeide hij: werp die op de grond. En toen hij die op de grond geworpen had, werd hij een slang. Een echte slang, kijk maar, want zodat Mozes ervoor wegvluchtte. Maar de Heere zeide tot Mozes: strek uw hand uit en grijp ze bij de staart. En toen strekte hij zijn hand uit en greep haar vast en zij werd een staf in zijn hand. Opdat zij geloven, daar heb je het, dat de Heere, de God hunne vaderen, de God van Abraham, de God van Jacob, of de God van Isaac en de God van Jacob, u verschenen is, hier ook weer opnieuw verschenen is. Dat is eigenlijk het bewijs, ziet u? Maar wel bijzonder dus dat het eerste teken waarmee Mozes naar het volk moet gaan, het eerste teken is een slang. Een slang die vervolgens onderworpen wordt. Want die slang die wordt bij de staart gepakt vervolgens en die wordt weer tot een staf. Hij moet zich onderwerpen, die slang, aan de hand van Mozes. Ja, je zou ook kunnen zeggen, hij moet zich onderwerpen aan de hand van God. En eigenlijk, broeders en zusters, zien wij hier de oorsprong van het grote, tragedie, zal ik maar zeggen, wat zich in de menselijke geschiedenis heeft afgespeeld, namelijk de komst van de slang, de val van Satan. En Satan die zich ook in de vorm van een slang dan ook aan de mens opdringt en die mens dan ook tot zonde verleidt. En het is, u weet het, de moederbelofte zoals we hem ook wel aanduiden, Genesis 3 vers 15, waar de Heere dan zegt tot de slang: ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. U weet dat, dat haar zaad, dat is dus in feite een heenwijzing naar de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus Christus. Want de vrouw heeft geen zaad. Maar door de overschaduwing van de Heilige Geest over Maria is dus dat zaad, is dat geboren. En is dat in haar moederschoot geweven. En heeft zij dus dat zaad mogen voortbrengen. Dat goddelijke zaad, de Heer Jezus Christus. de zoon van God. Niet de zoon van Jozef, hebben we gisteren gezien, maar de zoon van God. Overigens, hier wordt dus niet alleen gesproken over het zaad van de vrouw, maar ook over het zaad van de slang. En ik geloof zelf dat zo letterlijk we die tekst in vervulling zien gaan in de komst van de zoon, de Heer Jezus Christus, het zaad van de vrouw, dat dus ook straks die profetie ook vervuld zal worden, letterlijk vervuld zou worden, als de mens der wetteloosheid, zoals hij in 2 Thessalonicenzen 2 wordt genoemd, de zoon des verderfs, de tegenstander, zoals Paulus hem daar aanduidt, ook straks zal blijken te zijn het zaad van de slang. Als het één letterlijk zich vervult, de ene deel van de profetie, zal dat dus ook letterlijk ook de tweede deel, dat andere deel van die profetie, in vervulling gaan. En dus zal dus de antichrist, de mens der wetteloosheid, in feite ook een, ja, een slangengebroed zijn, letterlijk in de meest letterlijke zin van het woord. Het zal dus inderdaad feitelijk een soort incarnatie zijn van Satan zelf, die zich in deze persoon, deze zoon des verderfs, de zoon van de verderver, Satan, zich dus straks op het wereldtoneel zal verschijnen. Maar, zegt Genesis 3 vers 15 in die prachtige profetie, dat zaad van de vrouw, dat zal dus het zaad van de slang, of de kop van de slang, vermorselen. En dat zien wij feitelijk hier al in type. Dat zien wij eigenlijk al hier geïllustreerd in dit eerste teken. Het eerste teken dat eigenlijk ook weer teruggaat naar de eerste openbaring van de slang. Ja, en dan het tweede, dat is het tweede teken, dat is melaatsheid. Kijk maar in vers 6 en 7, daar lezen we dus: wederom zei de Heere tot hem, steek uw hand in uw boezem. En hij, Mozes, stak zijn hand in zijn boezem. En toen hij ze eruit trok, zie een hand, zijn hand was melaats, sneeuwwit. Daarop zeide hij, steek uw hand opnieuw in uw boezem. Hij stak zijn hand opnieuw in zijn boezem. En toen hij ze eruit trok, zie, zij was weer geworden als zijn overige vlees. Bij de val van Satan en vervolgens de val van de mens, die door Satan tot zonde is verleid, ja, heeft de zonde, is de zonde de wereld binnengekomen, zegt Paulus in de Romeinenbrief, en door de zonde de dood. En beide elementen zien wij feitelijk in melaatsheid. Melaatsheid, zoals u weet in de Bijbel, is een beeld van de zonde. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook een ziekte die in die tijd althans leidde tot de dood. Nou, over die melaatsheid is heel veel te zeggen natuurlijk. Mensen moesten afgezonderd worden enzovoort. Daar zou je ook nog een conferentie bijna over kunnen houden. Maar in ieder geval interessant om dus feitelijk ook te zien dat hoe die tekenen dus op elkaar volgen. Dus eerst de slang en dus de belofte dat dus de Heere de kop van de slang zou vermorselen door het zaad van de vrouw, de Heer Jezus Christus. En hier zien wij dus het gevolg van de zondeval, namelijk de melaatsheid. Een ongeneeslijke ziekte is melaatsheid, broeders en zusters, althans in die tijd. En zo is ook de zonde, ongeneeslijk. Ja, wij kunnen onszelf niet van onze zonden verlossen. Daar zijn geen reinigingsmiddelen ook voor. Maar er is eigenlijk maar één middel. En dat is een middel met een hoofdletter. Dat is eigenlijk niet een middel, maar dat is een persoon. De Heer Jezus Christus en het offer dat hij gebracht heeft op het kruishout van Golgotha. En dat is feitelijk ook het wonder dat Mozes dan ook mag zien. Die hand die melaats wordt, een beeld van de zonde. Maar tegelijkertijd ook een melaatse hand, ook een beeld van de zondige daden. Met onze handen waarmee wij onze daden verrichten. Het is alles van nature zondig. Maar Mozes, die dan vervolgens zijn hand weer terug mag steken in zijn boezem. En de boezem eigenlijk ook verontreinigd was. Maar dat is nou het bijzondere, dat de Heere zowel het hand als ook de boezem verreinigt en nieuw maakt. Schep mij een nieuw hart, bid David. En zo is het, dat de Heer ons door zijn genade nieuw heeft gemaakt. Hij heeft ons een nieuwe boezem, hij heeft ons een nieuw hart gegeven. En tegelijkertijd heeft hij daarin ook ons door de opstandingskracht van Christus ook, de mogelijkheid gegeven om niet meer de zonde als koning over ons te laten regeren, zoals Paulus ook zegt, maar dat wij mogen weten dat die koning is afgezet. Die oude mens die feitelijk een directe verbintenis heeft met Satan, die is gestorven, dat is afgedaan. En die oude mens, die zonde, die hoeven wij niet langer meer onderworpen te zijn. We zijn ook in dat opzicht dus ook bevrijd uit Egypte. God heeft ons vrijgemaakt. We mogen staan in het overwinningsleven door het offer van de Heer Jezus Christus en door zijn opstanding uit de doden. Het tweede, dat is in feite de onderwerping van de goden, de valse goden, goden die eigenlijk geen goden zijn. Want kijk je maar eens in vers 8 en 9. Dan zegt de Heer: indien zij u niet geloven en geen acht geven op wat het eerste teken te zeggen heeft, dan zullen zij geloven wat het tweede teken te zeggen heeft. En indien zij ook deze beide tekenen niet geloven en naar u niet luisteren, dan zult gij Nijlwater nemen en uitgieten op het droge, en het water dat gij uit de Nijl neemt zal bloed worden op het drogen. Het zijn dus tekenen die, waar een boodschap achter schuil gaat. Tekenen die iets te zeggen hebben, zoals we dat zojuist met elkaar hebben gelezen. Het eerste teken en het tweede teken die wat te zeggen heeft. En als die tekenen dan toch nog niet, zegt de Heere, werkelijk verstaan worden, dan geeft hij dus nog een derde teken. En hij verandert dan water, dat wil zeggen hij neemt het Nijlwater en hij giet dat uit op het droge. En dan zal blijken dat dat water veranderen zal in bloed. Wel nu, broeders en zusters, de Nijl was voor de Egyptenaren als een god. Zij beschouwden de Nijl als een god, de god van de Nijl. En dat is ook tot op zekere hoogte wel een beetje te begrijpen, want waaraan had Egypte het leven te danken? Aan de Nijl. Dat is trouwens ook het cruciale verschil tussen Egypte en Israël. Want Egypte moest drinken uit de Nijl. Maar Israël, die moest het hebben van het hemelwater. Ziet u? Zo eigenlijk ook wij, hè? Eigenlijk, wij moeten het hebben van het hemelwater. Het is niet dat wij het moeten hebben van het water dat de wereld ons biedt. Maar wij moeten het hebben van het hemelwater. Israël was volkomen afhankelijk van de vroege en de late regens. Voortdurend was dat gewas, wat daar op het land stond, volkomen afhankelijk van de regen. Sterker nog, van degene die regens bestuurde, namelijk de Heere God. En we zien dan ook dat feitelijk, als de regen uitbleef, dan was dat voor Israël een teken dat er iets niet goed zat tussen de Heere en dat volk. Dan onthield de Heere de regen. En dat was een ernstig signaal voor het volk. Dus ook in dat opzicht zien wij dat Israël voortdurend eigenlijk in een afhankelijkheidspositie is gebracht ten opzichte van de Heere God. Hij die ofwel de hemel sloot, ofwel de hemel opende. Ofwel de regens hen onthield, ofwel hen die regens in overvloed dan ook schonk. Zodat dat die gewassen op aarde dan ook konden groeien. Wel, dat is dus wat Mozes moet doen. Hij moet dat water brengen dan brengen op de aarde. En dan vervolgens dan verandert dat water in bloed. Letterlijk zou je kunnen zeggen, het zijn de goden van, van Egypte, die zich ja, niet alleen onderwerpen moeten aan de God van Israël, maar eigenlijk daar als dood aan zijn voeten liggen. Op het moment dat dat water eruit wordt geschept en daar op het droge ligt, dan sterft dat. En dat is dus ja, in de symboliek die ongetwijfeld ook Israël en natuurlijk ook later de Egyptenaren hebben begrepen. Want uiteindelijk doet dan Mozes dit wonder grootschalig. Dat men inderdaad zich dan ook bewust is. Het is de God van de goden van Egypte die zich dus aan de God van Israël moet onderwerpen. We lezen trouwens ook elders, we komen daar misschien nog een andere keer even op terug, dat dus de Heere niet alleen in het gericht treedt met het volk van Egypte, met de legers van Egypte, met de koning van Egypte, maar dat de Heere ook in het gericht treedt met de goden van Egypte, broeders en zusters. Dat is vaak een aspect wat wij misschien niet altijd direct zo zien in deze geschiedenissen. Maar dat is wel een dimensie die daar wel degelijk achter ligt. De Heere die dus ook in het gericht treedt met de goden van Egypte. We komen daar denk ik later ook nog wel even over te spreken. Volgende week, hè? We gaan toch gewoon door, toch? Volgende week, of niet? Ja, daarom dus, ik bedoel. Zo is dat. Goed. Wat natuurlijk eigenlijk ook wel mooi is, en dat is ook weer typologie, maar wel heel, ook altijd weer heel mooi, dat ja, Mozes, die is natuurlijk, staat voor de wet, hè? Als Joden onder elkaar spraken over Mozes, dan bedoelden ze niet alleen Mozes als persoon, maar ook Mozes staat is ook, ja, is eigenlijk ook een begrip voor de wet. En we weten vanuit 2 Korinthe 3 vers 7, de wet was een bediening des doods. En dat is inderdaad ook heel opmerkelijk. Ook het eerste openbare optreden van Mozes is in Egypte dat hij dan ook dat water verandert ja, in bloed. Dat is eigenlijk, ja, daarvoor staat Mozes. De wet, een bediening des doods. Dat is eigenlijk ook wat Paulus ook schrijft in Romeinen 7. Ik heb eertijds geleefd zonder wet. Toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven. Maar ik begon te sterven. Het gebod dat een leven moest leiden, bleek voor mij juist ten dode te zijn. We hebben dat ook gezien gisteren, Exodus 2. Exodus 3. Het begint dat Mozes dan die kudde van Jethro brengt naar de overzijde van de woestijn. Maar waar brengt hij? Hij brengt hen bij de berg Gods, de Horeb, de wet. Maar is u wel eens opgevallen, broeders en zusters, als je naar Mozes, en dat doen we natuurlijk steeds in deze studies, vergelijkt met de Heer Jezus? Ja, dan was het eerste wonder dat Mozes deed, was dat hij water veranderde in bloed. Maar wat was het eerste teken van de Heer Jezus? Precies, hij veranderde niet water in wijn, hij veranderde water in bloed. Water in wijn. Ja, goed dat hij me corrigeert, want af en toe dan maak ik er een potje van. Dat is je wel opgevallen, hè? Ja. Nou, het is heel mooi, hè, dat misschien heel eventjes daar nog even op in te gaan. Als je dat ook leest, hè, die bruiloft te Cana. Dat overigens plaatsvond op de derde dag. Hè? Is je dat wel eens opgevallen? Hè? De opstandingsdag. Hè? En dan is het de leider hè, die dan het feest. De leider van het feest die dan het water proeft dat wijn geworden was. En hij wist niet hè, waar deze vandaan kwam. En dan lezen wij ja, hè, dat hij zegt: iedereen zet eerst de goede wijn op. En als er goed gedronken is, dan de mindere. Gij echter hebt de goede wijn tot dit ogenblik bewaard. En dan staat er, en dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Cana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Heel bijzonder. Hè? Het was het eerste teken wat de Heer Jezus verrichtte. Het eerste teken wat hij deed. En begrijp dus wel, het zijn zoals we dat hier ook steeds hebben gelezen, hè? Een teken dat wat te zeggen heeft. En wat had dat teken te zeggen, ja, nou, in de eerste plaats toch, dat ons spreekt, dat ja, die wetgeving, dat die verbintenis die de Heere daaraan ging met zijn volk bij de berg Horeb, ik geloof dus dat dat een huwelijksverbintenis is geweest. Ja, dat was een verbintenis die uiteindelijk uitliep op een scheiding, tragisch gewijs. Maar het mooie is dat je dan in het Johannesevangelie weer opnieuw een bruiloft ziet. En op die bruiloft, het eerste teken wat de Heere daar doet, ja, dat is dat water, en dan ga ik het goed zeggen, hij verandert in wijn en daarmee ook dus zijn heerlijkheid openbaart. En ik geloof dus persoonlijk dat straks onder het nieuwe verbond dat de Heere zal aangaan, en leest u voor uzelf ook maar eens Jeremia 31, eigenlijk weer opnieuw een verbond zal zijn, een huwelijksverbond dat de Heere met zijn volk zal aangaan. En dan zal dat water veranderen, niet in bloed, het zal niet op een, ja, het zal niet op een doodlopend einde hebben, maar het zal een eeuwigheid zijn. Hè? Dat verbond zal ook niet alleen een nieuw verbond, maar ook een eeuwig verbond zijn. Het zal een eeuwige verbintenis zijn tussen de Heere en zijn volk. En wanneer zal dat plaatsvinden? Ja, op de derde dag. Dat is ook wat Hosea ook zegt. Hè? Ten derde dagen hè, zal hij ons doen... hoe staat dat er? Laten we het er maar even bijpakken, dat is nog veel beter. Hosea. Hosea 2. Hosea 3, even kijken. Nee, ik zeg het verkeerd hoor, het is Hosea 5. Daar waar we dat dan prachtig vinden, ja inderdaad, in Hosea 2, daar vinden we natuurlijk dat de Heere dat volk leidt naar de woestijn. Hosea 2 vers 18, ik zal u mij tot uw bruid verwerven voor eeuwig, enzovoort, enzovoort. En dan in Hosea 5, vanaf vers 15, daar staat, ik zal wegnemen zonder dat iemand redden kan. Ik zal heen gaan en ik zal wederkeren naar mijn plaats, de hemelvaart van de Heer Jezus. Totdat zij zich schuldig voelen en mijn aangezicht zoeken. Wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar mij uitzien, de tijd van benauwdheid. En hoe zal dat dan ook blijken dat zij verlangend naar mij uitzien? Hoofdstuk 6. Komt, laat ons wederkeren tot de Heere. Want hij heeft verscheurd en hij zal ons helen. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen doen herleven. Ja, na 2 dagen, dan kom je op de derde dag, toch? Kijk maar, ten derde dagen zal hij ons oprichten. En wij zullen leven voor zijn aangezicht. Ja, wij willen de Heere kennen, er naar jagen hem te kennen, zo zeker als de dageraad is zijn opgang. En dan komt hij tot ons als de regen, als de laatste regen die het land, de late regen die het land besproeit. Dan hebben we het weer over de regen. Dan zien we eigenlijk ook weer daar die typologie van wat we net hebben gezien. Egypte drinkt uit de Nijl, Israël drinkt van de regens. En zo zal de Heere dus ook straks, na die tweede dag, zal die derde dag aanbreken. En dan zal hij ons oprichten. We hebben ook gezien dat als hij dat volk uitleidt uit Egypte, dat hij dat volk niet alleen verlost, maar dat volk ook opricht. De stangen, de juk met van de stangen verwijderd, zo zal hij dat ook in de toekomst doen. Hij zal dat volk oprichten en wij zullen leven voor zijn aangezicht. En dat betekent het leven voor zijn aangezicht, leven weer in gemeenschap met de Heere. Leven voor zijn aangezicht, in een levende relatie weer met de Heere leven. Herleven. Ze waren dood, maar ze komen tot leven. En dan is ook het verlangen, ja, als je tot leven komt, dan willen wij de Heere kennen. Daarom zijn we toch ook hier in deze conferentie. En dat is eigenlijk ook elke keer weer opnieuw, als je de Heere kent, ja, dan kan het eigenlijk niet anders dan dat de Bijbel het meest kostbare boek is dat op de boekenplank staat. Ach, het moet eigenlijk niet eens op de boekenplank staan, het moet gewoon eigenlijk elke keer weer open, zou ik willen zeggen, op je tafel liggen. Want daar drinken we uit, dat is ons voedsel. Nou.
Is dat wonderlijk, hij bleef 2 dagen bij de Samaritanen.
Ja, ja, en daar ook weer die derde dag. Ja, het is buitengewoon boeiend om voor jezelf ook maar eens de concordantie te pakken. Het is mooi weer vanmiddag. Hè? Jammer dat het mooi weer is, anders als het nou zou regenen, dan zou je de hele middag bijbelstudie kunnen doen. Hè? Nee, dat is onzin natuurlijk wat ik nou zeg. Maar in ieder geval, het is best de moeite waard om je concordantie eens te pakken en eens te zoeken naar het begrip 3, het getal, of derde. Dat is heel bijzonder. We zien dat op eigenlijk eigenlijk heel consequent in de schrift terug. Hè. De derde dag is, ja, je ziet het al bij de schepping, hè. Op de derde dag, u weet het wel, dan staat de aarde op uit zijn watergraf. Hè. Dan brengt de Heere de wateren bijeen en dan komt hè, de aarde, hè, komt dan, ja, wordt dan, komt uit het watergraf tevoorschijn en dan zie je ook hè, dat nieuwe leven, hè, die vruchtdragende bomen enzovoort enzovoort, dat nieuwe leven wordt dan openbaar. Heel belangrijk om dat voor uzelf ook eens verder te onderzoeken. Ja, water. Goed, en dan gaan we gauw naar vers 10. Toen zeide Mozes tot de Heere, och Heere, ik ben geen man van het woord. Nog sinds gisteren, nog sinds eergisteren. Nog sinds gij tot uw knecht gesproken hebt, want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. Maar de Heere zeide tot hem, wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt stom of doof, ziende of blind? Ben ik het niet, de Heere? Nu dan ga heen, ik zal met uw mond zijn en u leren wat gij spreken moet. Ja, opnieuw, hè? Mozes die topt met zichzelf. Hè? De eerste vraag die hij stelt als hij door de Heere de opdracht krijgt om het volk te verlossen, dan zegt hij, wie ben ik? Mozes die... En dat zijn we natuurlijk allemaal geneigd om eerst naar onszelf te kijken of wij wel tot zoiets in staat zijn. En dan vervolgens, hè, dan de Heere dan zegt maar dat hij met Mozes zal zijn. En hier doet zich eigenlijk weer een ander probleem voor. Dat Mozes eigenlijk toch wel ziet als een beletsel hè, voor de Heere om die opdracht ten uitvoer te brengen. Ik ben geen man van het woord, hè, nog sinds gisteren, nog sinds eergisteren. Dat lijkt een beetje in tegenspraak met wat we lezen in Handelingen 7 vers 22. Weet u wel dat Stefanus zegt hè, dat Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren. En hij was machtig in zijn woorden en werken, zegt Stefanus. Ja, dat was toen. En ongetwijfeld zal hij ook in die periode ook machtig zijn geweest in woorden en werken. Maar het is nog wel een verschil of je aardse wijsheden... mag spreken of moet spreken, of dat je hemelse waarheden moet spreken. Het wil nog niet zeggen dat iemand die op een bepaald intelligentieniveau heeft of een bepaalde onderwijs genoten heeft, dat hij dus ook maar in staat zal zijn om dus ook de woorden van God te spreken. Want die woorden van God, en dat is Mozes denk ik zich hier ook van bewust, ja, daar is hij eigenlijk niet toe in staat om die uit te spreken. Ik denk zelf ook dat ook in die 40 jaar, bedenk wel, dat een hele periode tussen is geweest. Hè, dat ook in die 40 jaar waarop Mozes dan ook hè, vooral zich bezig heeft gehouden met de kudde van Jethro. En dus ook niet de beschikking heeft gehad op al die, hè, die lectuur die hem daar in Egypte terzijde stond. Ja, Mozes zich ook gediskwalificeerd langzamerhand voelde. Tenminste gediskwalificeerd ja, naar de criteria die in Egypte golden. Ja. En zo staat hij daar eigenlijk voor de Heere. Ik ben niet meer een man van het woord. Dat was hij ongetwijfeld wel in de tijd van Egypte. Maar ja, dat was hij dus nu niet meer. En dan dat prachtige antwoord wat de Heere dan geeft. Maar de Heere zeide tot hem, wie heeft de mens een mond gegeven? Wie is nou de schepper van dat lichaam? Wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt stom of doof, ziende of blind? Beide zijn in de hand van de Heere. U ziet dat de Heere zich voortdurend openbaart als degene die soeverein is. Als degene die de Almachtige is. De Ik Ben is. De Ik Ben. Nogmaals, het gaat hier nog steeds over de dialoog die de Heere heeft. Die wordt voortgezet vanuit die brandende braamstruik. Waar de Heere zich inmiddels al in zijn naam heeft bekendgemaakt. Zijn wezen heeft bekendgemaakt. En hier vervolgens ook weer in zijn almacht nog weer... aan Mozes bekend maakt. Wie is nou diegene die mond gemaakt heeft? En wie is nou degene die zowel de mens stom of doof, hè, of ziende of blind kan maken? Ben ik het niet, de Heere. En dan die geweldige bemoediging, nu dan ga heen, ik zal met uw mond zijn en u leren wat gij spreken moet. Het is niet een kwestie, kan ik het? Nee, die vraag is snel beantwoord, ik kan het niet. Wij kunnen het niet. En er zijn heel veel dingen, broeders en zusters, die, waarvan wij ja, moeten constateren, dat hebben wij niet. Maar het is de Heere zelf die dat in Mozes wilde geven. Ben ik het niet, hè? In ieder die doof, stom of blind is, hè? Ben ik het niet, hè, die stom maakt, doof maakt, ziende maakt of blind maakt. Bedenk wel, als de Heere dat zegt, dat we dus niet moeten zeggen, oh, dus iemand die doof is of iemand die blind is, ja, dat heeft de Heere gedaan. Zo moeten we wel erg oppassen dat we zo natuurlijk niet de schrift uitleggen. Maar de Heere staat er boven. Dat is denk ik vooral wat ons hier wordt geleerd. En inderdaad zijn er wel heel wat voorbeelden in de schrift te noemen waar de Heere dus zowel doof, hè, of stom en ook sprekend, hè, of ziende kan maken. Denk bijvoorbeeld aan Zacharias in de tempel. Toen hij die openbaring kreeg, hè, door een engel, dat er dan tot hem gezegd wordt in Lucas 1 vers 20, omdat gij mijn woorden niet geloofd hebt die op hun tijd in vervulling zullen gaan. Dat was de reden dat dan ook Zacharias, tot de geboorte van Johannes de doper, was niet zijn achternaam, de doper, dat weet u, niet mocht spreken. Want ja, laten we ook maar eerlijk zijn, als we het woord van God niet geloven, ja, wat moeten we dan nog spreken? Ik vind het wel eens tragisch te moeten constateren dat er heel wat predikers op de kansel staan die eigenlijk geen boodschap hebben, want ze geloven niet eens meer in het woord van God. En dan is het eigenlijk voor de Heere dan maar beter om te zwijgen. En zo wordt dan ook Zacharias wordt doof gemaakt. De blind geboren in Johannes 9 vers 3. Dat is heel opmerkelijk dat de discipelen dan denken van ja, daar zal dan wel een zonde aan zijn vooraf gegaan. In die relatie tussen zonde en ziekte, die was bij het Joodse volk natuurlijk heel sterk aanwezig. Niet verwonderlijk overigens, want we weten vanuit de wet dat ook inderdaad, nou, als Israël leeft in overeenstemming met de wet, in overeenstemming met de geboden, dat de Heere ook dat volk ook zou vrijwaren van ziekte. Hè? En vrijwaren van veel dingen die hen zouden kunnen overkomen. Dus op zich niet verwonderlijk hier even, dat dus de discipelen wel een verband legden tussen vermoedelijk toch wel, hè, een zonde die daar ofwel bij hem ofwel, nou ja, een blind geboren is een beetje lastig, maar in ieder geval zijn voorouders dan toch gehad hebben. En dus die ziekte. En dan zegt de Heer Jezus, hè, Jezus antwoordde, nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden. En daar zie je dus wel dat ja, die blindheid, hè, wel is gebruikt door de Heere om de werken Gods te openbaren. Nou, en hoe dat dan tot uitdrukking komt in Johannes 9, dat is natuurlijk een prachtige geschiedenis. Hè. Dus de Heere kan dat inderdaad ook wel gebruiken. We vinden het ook bij de roeping van Paulus. Hè. In Handelingen 22 vers 9, en zij die met mij waren zagen wel het licht, maar de stem van hem die tot mij sprak hoorde zij niet. Paulus hoorde het wel, maar degene die met hem waren hoorden het niet. En dan natuurlijk ook de gelijkenissen, hè, Matthäus 13, waarom dan de vraag wordt gesteld, waarom spreekt gij tot hen in gelijkenissen? En dan zegt de Heere, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen. En dat is de reden, wij denken vaak gelijkenissen zijn bedoeld om te verklaren. Nee, gelijkenissen zijn bedoeld om te verbergen, broeders en zusters. Vandaar ook dat de Heere dus ook later die gelijkenis ook verklaart aan zijn discipelen. Maar het was feitelijk verborgen onderwijs. Opdat zij ziende niet zien en horende niet zouden horen en begrijpen. Want het hart van dat volk was vet geworden. Het hart van dat volk was toegesloten. En de Heer Jezus verwijst daar natuurlijk in feite ook naar Jesaja 6. Dat, waar we dat ook datzelfde eigenlijk vinden. Dat Jesaja wordt uitgezonden naar een volk waarvan de Heer al zegt, en zij zullen niet horen, zij zullen niet zien. Omdat dat volk in feite ja, al zijn hart had toegesloten. En op het moment dat je je hart toesluit, ja, dan wordt de taal van de Bijbel, ja, onbegrijpelijk. Dan wordt dat, gaat dat verborgen worden. En het is ook mooi wat de Heer Jezus ook zegt, hè, wat dat hij die dingen voor wijzen en verstandigen heeft verborgen gehouden en aan kinderkens heeft geopenbaard. Want er was altijd een gelovig overblijfsel in Israël dat wel degelijk dat onderwijs van de Heer Jezus heeft verstaan. Maar de grote massa en met name de verstandigen in die zin, de fariseeën en de schriftgeleerden, de wijzen en verstandigen in die tijd, ja, zij verstonden niet. Zij konden niet verstaan, voor hen was dat verborgen. Nou, en dan zegt dus de Heere tot Mozes, en nu dan ga heen, ik zal met uw mond zijn en u leren wat gij spreken moet. En daarin zien wij natuurlijk ook weer een type van de Heer Jezus. Als de Heer Jezus zegt in Johannes 14, vers 10, gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, zeg ik uit mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werken. Je ziet het, je kan het bijna één op één hier zien, die typologie. De Heere die de woorden, zijn woorden in de mond van Mozes legt en zegt wat hij moet spreken. En zo is het eigenlijk één op één met de profeet met een hoofdletter. Mozes was de profeet met een kleine letter. De Heer Jezus is de profeet, hebben we gisteren gezien, met een hoofdletter. En hij legt de woorden, heeft de woorden in zijn mond gelegd. En dat was dan eigenlijk ook het grote bewijs. Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? En dat kwam feitelijk tot uitdrukking in de woorden die hij sprak. Het waren geen woorden van hemzelf, maar het waren de woorden die de Heere hem gaf te spreken. En de werken die hij, ja, vanuit de Vader mocht verrichten. Ja, en dan nog, is Mozes niet overtuigd, vers 13, och Heere, zend toch iemand anders. U ziet, Mozes, hij geeft zich niet gewonnen. Ja, en dan kun je zeggen, dat was de bescheidenheid van Mozes. Maar broeders en zusters, bescheidenheid kan ook ontaarden in valse bescheidenheid. Daar moeten we ook voor oppassen. Het kan ook zo zijn dat we zo klem lopen in onszelf, dat we eigenlijk, ja, het zicht op de Heere verliezen. Dat we zo bezig zijn met onszelf en met onze eigen onmogelijkheden, dat we daarmee eigenlijk, ja, niet meer, ja, geen zicht meer hebben op wie de Heere is. Dat is een groot gevaar. Och Heere, zend toch iemand anders. En ik wil niet zeggen dat dan het geduld van de Heere op is. Maar we lezen wel in vers 14, toen ontbrandde de toren tegen des Heeren tegen Mozes. En hij zeide, ja, is niet de Leviet Aaron uw broeder? En ik weet dat hij goed spreekt. En zie, hij is op weg gegaan u tegemoet. En als hij u ziet, zal hij zich van harte verheugen. Eigenlijk zo bijzonder dat ze, als je dat heel eventjes op je laat inwerken, hè, dat we lezen, hè, dat inderdaad de toren des Heeren ontbrandt tegen Mozes. En het lijkt dan net alsof het dat moment is. Je ziet het als het ware in de tijd gebeuren. Op dat moment geeft dat de reactie van de Heeren dat zijn toren ontbrandt. Maar hij is de Ik Ben, hij staat erboven. En het blijkt eigenlijk nog voordat Mozes deze woorden gesproken heeft, dat de Heere al lang tegen Aaron heeft gezegd, ga maar op weg. Is dat niet mooi? Wij zien de dingen in de tijd. Als we het zo lezen, zeggen we, dat is eigenlijk in de tijd heeft dat plaatsgevonden. De Heere die meteen, hè, op dat moment in reactie, hè, zijn toren ontbrandt. Nee, de Heere heeft het al gezien. Hij had Aaron de Leviet al op weg gestuurd, de broer van Mozes. En dat is voor mij ook zo'n troost, want ik ben ook zo iemand, hè, die soms, ja, dan weer opziet, hè, tegen zo'n conferentie. Dan moet je al die spreekbeurten doen, enzovoort, enzovoort. En dan denk je, hoe zou dat dan gaan, enzovoort, enzovoort. En dan kom je met je zwakheden bij de Heer. En dan blijkt, hè, In vele omstandigheden in je leven, misschien kent u dat ook al wel, dat de Heere eigenlijk al lang heeft voorzien, dat alles al weet van tevoren. En eigenlijk ook onze zwakheden, hè, in ons geloof soms ook zo kent en ook daar weet van heeft. En daar al ver van tevoren al weet van heeft en daar al de voorzieningen voor getroffen heeft. Is dat niet prachtig? De Heere, hij kent ons. Hij weet al, hè, hoe wij morgen, hè, of vanmiddag of wanneer dan ook, hè, op situaties zullen reageren. Het is hem alles al bekend. Hij heeft Aaron al gestuurd. Apart, hè, een leviet, hè, de leviet Aaron. En wat dat levitische, ja, die levitische stam en de positie van een leviet betekende, dat moest natuurlijk nog geopenbaard worden. Maar dat was Mozes die dat mocht openbaren, hè, door de wetgeving, hè, die de Heere door Mozes dan ook, hè, gegeven heeft, is dan ook tot uitdrukking gekomen welke positie, hè, dat die stam Levi dan ook had. Maar hier wordt hij dus al prachtig, hè, door de Heere als de leviet Aaron genoemd, hè, of aangeduid. En dat hebben we eigenlijk ook al gezien, hè, in de nadruk. Hè, in Exodus 2 hebben we daar al even bij stilgestaan. Op dat die levitische afkomst, hè, Exodus 2 vers 1. Een man uit het huis van Levi huwde een levitische vrouw. We hebben gezien, die namen die werden pas later bekendgemaakt. Hè, van Amram en Jochabed. Het ging daar niet om de namen, om de personen, maar het ging daar om hun afkomst. Hè, levitische, uit het levitische geslacht. En hier zien wij ook weer de nadruk die de Heere hier legt, hè, op Aaron de leviet. Goed, nou dan sluiten we nog af met nog een paar voorbeelden van de typologie. Want in vers 15 en 16, daar lezen we dan: dan zult gij tot hem spreken, en de woorden in zijn mond leggen. En ik zal zijn met uw mond en zijn mond, en ik zal u leren wat gij doen moet. Hij zal voor u tot het volk spreken, en zo zal hij u tot een mond zijn, en gij zult hem tot een God zijn. Heel bijzonder eigenlijk, wat hier zomaar even tot Mozes wordt gezegd. Gij zult tot hem spreken en de woorden in zijn mond leggen. Als we nou een definitie willen hebben, en niet uit een of andere encyclopedie, want daar schiet je niet zoveel mee op, maar een Bijbelse definitie willen hebben van een profeet, dan vinden we die hier. Want wat is een profeet? Een profeet is, broeders en zusters, ja, iemand die dus de woorden van God spreekt. Niet zijn eigen woorden, niet zijn eigen interpretaties, niet zijn dromen vertelt wat hij allemaal heeft gezien of wat dan ook, tenzij het profetische dromen waren, zoals natuurlijk Jozef. Maar het zijn de woorden van God. En dat is eigenlijk ook dat ik zal de woorden in zijn mond leggen. De Heere die ja, profeten aanstelt, maar dan vervolgens ook laat zien hoe dan ook die profetie ook tot stand komt. Hij is degene die woorden in de mond van de profeet legt. Daarom kunnen wij ook zeggen, en met Paulus in 2 Timotheus 3 vers 16, elk schriftwoord is van God ingegeven. Dat is het unieke van het woord van God. Het is niet een woord van mensen. Het is een woord dat de Heere letterlijk door zijn profeten woord voor woord in hun mond heeft gelegd en vervolgens hen ook in staat heeft gesteld om dat dus ook zo letterlijk ook op te tekenen. Ja, u ziet het, hoe dat hier dus werkt. De Heere die dus ja, eigenlijk de woorden dus aan Mozes geeft. En Mozes die dan vervolgens die woorden dan geeft aan Aaron. En Aaron die dan vervolgens die woorden dan uitspreekt voor de farao. Wel, het is eigenlijk, als je dat nou in de typologie weer ziet, eigenlijk prachtig als je leest het eerste vers van het boek Openbaring, het laatste Bijbelboek, Openbaring, waar staat de openbaring van Jezus Christus, hetgeen God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen, hetgeen weldra geschieden moet. Het is de Heer Jezus, de openbaring, letterlijk de apocalypsis, de openbaring, de ontsluiering, Dat is, het is eigenlijk hier het beeld van een standbeeld, hè, of een of ander, weet ik veel, kunstvoorwerp, hè, wat op een zeker moment, hè, daar eigenlijk al wel was, hè, maar dat wordt dan, daar ligt een sluier overheen, hè, of weet ik veel wat er tegenwoordig overheen ligt, maar dan wordt dat weggenomen en dan wordt het openbaar. Dan ziet iedereen wat daar feitelijk door de kunst te maken, maar ik vind het vaak geen kunstenaren, maar kunstenmakers. Mag ik dat zo even zeggen? Maar goed, dat is weinig kennis hoor van de kunst, denk ik. Maar als ik soms wel eens kijk naar voorwerpen, dat ik denk, nou, dat lijkt wel een of ander ernstig ongeval of zo. Maar goed, even terzijde. Maar in ieder geval, daar gaat het om. De openbaring van de Heer Jezus Christus. Hij wordt daar openbaar. Hè? Hij treedt daar, hè, uit zijn persoon, en dan wordt hij openbaar. En ja, dan is het dus ook zo mooi dat dan ook, het is de openbaring van Jezus Christus, maar hetgeen God hem gegeven heeft. Dus het is God die, ja, de Heer Jezus, dat geeft. Het is ook de Heer die, de Jezus die dan spreekt en vervolgens dan die boodschap dan bekend maakt aan zijn dienstknechten. En zo is het eigenlijk ook met Mozes. Hè. Hij is als het ware een type van Christus die het woord van God ontvangt en dan vervolgens dat dan bekend maakt aan Aaron. En aan Aaron dan vervolgens degene is die het dan verder, die boodschap communiceert. Zoals ook in feite ook Johannes dan ook degene is die dat woord nadat de Heer Jezus het van God had ontvangen, aan Johannes is geopenbaard. En Johannes, ja, door ja, deze boodschap weer verder in zijn geschrift heeft gecommuniceerd naar de wereld en ook naar ons. Ja, ook geweldig dat daar staat, hè. Zie, ik stel u als een God. Hè? Ik zal u zijn zal voor u tot een volk zijn. En gij zult hem tot een God zijn. Dat is eigenlijk heel, heel opmerkelijk. En dat zien wij ook, overigens ook weer herhaald in Exodus 7, waar de Heere zegt tot Mozes, zie, ik stel u als God voor Farao. En uw broeder Aaron zal uw profeet zijn. Daar zien we hetzelfde. En wat prachtig ook weer daarin, dat let wel, er staat niet, ik stel u als een God. Hij was niet een God, Mozes, maar ik stel u als een God. Hij stelt als het ware Mozes in een positie, als zijnde een God, zoals hij Aaron dan ook in de positie stelt van een profeet. Maar natuurlijk zien we daar ook weer achter schuil gaan, hè, de prachtige typologie van de Heer Jezus, hè, die ja, inderdaad God gelijk is. Hè. Prachtig als je dat leest ook in Romeinen 9... dat Paulus daar zegt in vers 5, hunne zijn de vaderen en uit hen is wat het vlees betreft de Christus. Ja, inderdaad, wat het vlees betreft de Christus, uit hen voortgekomen. Maar dan vervolgens in één adem zegt hij, die is boven alles God te prijzen tot in eeuwigheid. We hadden daar gisteren nog een vraag over, iemand van u die daarover een vraag stelde. Want het is een onderwerp wat nogal behoorlijk vandaag aan de dag onder druk staat. Vele mensen die dus niet meer geloven, christenen, tussen aanstekers, die niet meer geloven in de godheid van de Heer Jezus. Maar hij is God. Hij is God tot in eeuwigheid. Hij is inderdaad wat het vlees betreft uit Israël voortgekomen. Maar hij is God te prijzen tot in eeuwigheid. Nou, en dan als laatste. En dan zegt de Heer, en deze staf waarmede gij de tekenen moet doen, moet gij in uw hand nemen. En het is bijzonder dat deze staf, die herderstaf, in Exodus 4 vers 20 wordt die genoemd de staf van God. Mooi is dat, hè? Het was eigenlijk een staf die in zichzelf niet veel betekenis had, maar op een gegeven moment wel betekenis krijgt, omdat het wordt tot een staf van God. Ja, zo is het eigenlijk ook met ons. Datgene wat we aan de Heere ter beschikking stellen. Denk aan dat beeld van die 5 broden en die 2 vissen. Het was niks, hè, om daar die grote scharen mee te spijzigen. Maar het mooie is dat op het moment dat het in de hand van de Heere komt, ja, dan gaat hij het breken. Dan gaat hij er wonderbare dingen mee doen. Zoals hij in feite ook met deze staf wonderlijke dingen heeft gedaan. Ik noem ze een paar voorbeelden. Die staf die veranderde in een slang. Maar vervolgens die slang die weer terugkwam in een staf. Met de staf waarmee hij het water van de Nijl heeft geslagen. De staf die werd uitgestrekt over de wateren van Egypte. En later de Schelfzee als teken van onderwerping. Die dus door die staf vervolgens die Schelfzee openging. Door de staf kwamen de muggen in het land. Hagelstenen, sprinkhanen enzovoort enzovoort. Het is ook de staf waarmee ook Mozes geslagen heeft op de rots. En dan vervolgens daar water uit voortkomt. Het is de staf die we ook tegenkomen in Exodus 17 vers 9. Waar de overwinning over Amalek wordt gegeven. Tot die staf die omhoog wordt geheven. En het is vervolgens ook dat David zegt in Psalm 23. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. En weet je wat heel bijzonder is? En dat was voor mij een ontdekking die ik nog maar kort geleden heb gedaan. Dat woord staf, het Hebreeuwse woord staf, is hetzelfde woord voor stam. Dus als we spreken over de 12 stammen Israëls, dan is dat hetzelfde woord. En dat is eigenlijk wel een mooie gedachte. Dat woord wat we hier dus tegenkomen als staf, de staf in de hand van Mozes, dat wordt dan vervolgens, datzelfde woord, vinden we weer in het Hebreeuws, exact hetzelfde woord wat gebruikt wordt voor de stammen van Israël. En dan zien wij eigenlijk dat die staf dan ook weer staat uiteindelijk voor dat volk. Dat de Heere uiteindelijk door dat volk, dan ook dat volk maakt tot een instrument in zijn hand. En die staf die dan ook straks zal uitgaan en ook tot zegen zal zijn voor de volkeren der aarde. Die wonderlijke staf die ook weer terugvinden bij wat de Heere zegt tot Abraham. Wie u zegent, wordt gezegend. En wie u vervloekt, die wordt vervloekt. En zo zien we eigenlijk die staf. Volk Israël is, als het ware, een wonderlijke staf in deze wereld. Degene die dat volk zegenen, die worden gezegend. Maar degene die dat volk vervloeken, minachten staat er eigenlijk letterlijk. Ja, die zullen ook door die staf ook vervloekt worden. En beide zien we natuurlijk ook gebeuren in die staf van Mozes. Enerzijds het oordeel over Egypte, maar ook weer de verlossing die de Heere heeft gegeven door de uittocht door de Schelfzee.